Ja, goedendag allemaal. Welkom bij deze podcast over sciatica of lage rugklachten met beenpijn. En vandaag ben ik te gast in het LUMC bij de professor Dr. Wilco Peul. Hè, toch?
Wilco,
hoogleraar, ja. Zeker. Dank voor dat ik hier aanwezig mag zijn, sowieso. En welkom in de podcast. Ik zou eerst eventjes vertellen wie, voor degene die het niet weten, want volgens mij is iedereen daar wel bij bekend, maar goed, ik doe het toch. Wilco Peul is sinds 2008 hoogleraar. Hij is afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het LUMC en voorzitter van het Universitair Neurochirurgisch Centrum in Holland. Of Holland. Dat zijn geloof ik een aantal...
Vijf ziekenhuizen.
Juist, een aantal ziekenhuizen. Vanaf 2015 is hij actief bij het UEMS te Brussel. Dat is de Europese tak van jouw vak, toch?
Klopt, ja. Ja.
En sinds 2021 ben je editor-in-chief bij Brain and Spine. Dat is natuurlijk toch ook wel een aardige... Dat is niet verkeerd, zou ik zeggen. En recent heb je een wetenschappelijk... heb ik dat goed gelezen? Zelf een wetenschappelijk tijdschrift opgestart?
Ja, dat is dit tijdschrift.
Oh, dat is dit. Oké. Dat hoort bij die vereniging.
Ja, en bij de UMS, want dat is wel leuk om toe te voegen. Daar ben ik bij gekomen omdat wervelkomchirurg een niet beschermd beroep is in Europa.
Dat meen je niet.
Dus neurochirurgen en orthopedische chirurgen die dat doen... Ja. En patiënten opereren, daar is niet een bepaalde accreditatie voor. Dus het een wordt orthopeed en de ander wordt neurochirurg.
Bizar.
En die schroeven allemaal in wervels en die doen de meest ingewikkelde ingrepen.
Maar doen ze wel allebei dezelfde co-schappen dan daarvoor?
Dezelfde co-schappen, dezelfde soort arts-assistentschappen. En als je orthopedisch chirurg wordt, dan doe je eigenlijk weinig wervelkomoperaties. Ja. Als neurochirurg doe je wel lage rughernia's, het onderwerp van zometeen. En andere nekhernia's en kanaalstenose operaties. Juist. Maar op het moment dat het een tumor wordt of een ongeval van de wervelkolom, dan leer je na je opleiding schroeven als je geluk hebt of niet. En dat is niet beschermd. Dus dat is de reden dat ik bij de UMS zo actief ben.
Okay.
Het kwam van het een het ander en toen is dat tijdschrift er ook nog even bijgekomen.
Ja. Een vervolgvraag, waarom ben je geen orthopeed geworden dan? Want jij had dezelfde keuze, neem ik aan.
Ja, dat was. We hebben dezelfde soort gedachten. Heel veel mensen noemen mij ook een neuro-orthopedisch chirurg.
Ja, oké. Okay.
Maar in het verleden deed ik ook heel veel hersenoperaties. Ja. Pas sinds ik afdelingshoofd ben geworden hier in Leiden, ben ik in Den Haag gestopt met hersenoperaties en doe ik alleen maar wervelkolom.
Okay.
Maar dat is een goede vraag. Dus de orthopedische hoek is veel meer biomechanisch denken.
Schroeven dus?
Ja, we doen neurochirurg dus ook.
Ja.
En van onze kant is vaak meer het microwerk. Ja. Maar tegenwoordig heb je orthopedische chirurgen die met een microscoop kunnen werken. Ook de orthopedische chirurg hier in Leiden, die werken ook met loepenbrillen, met vergrotingen. Mm-hmm. En omgekeerd, we hebben ook neurochirurgen die heel biomechanisch denken en ook scoliose opereren.
Okay. Interessant. Dat is weer een fijn weetje. Ik had er geen weet van in ieder geval. Je bent natuurlijk ook klinisch onderzoeker.
Ja.
Hè? En je bent benoemd als bestuurslid van ZonMW, als ik me niet vergis. Nog steeds, want dat was in 2020 voor 3 jaar, meen ik.
Ja, het is een verlenging.
Dus je mag blijven.
Ja, ja dat heeft, en dat is allemaal het gevolg van die hernia-studie waar we zo meteen over praten.
Ja, klopt.
Over de
hernia-studie. Ja, klopt. Die bedoel je uit januari van dit jaar, of niet?
Nee, die van januari van dit jaar, van 2008.
Ja, samen met Bart Koes.
Ja, samen met Bart Koes.
Daar komen we straks graag op terug. Nou ja, je wetenschappelijke carrière is natuurlijk ook bizar, hè?
Daar moeten we het maar niet over hebben.
Nou ja, ik heb het even opgezocht. Je hebt tot nu toe, als het goed is, heb je iets van 333 publicaties waarbij je betrokken bent. Die zijn 130.000 keer gelezen. En je hebt iets van 18.500 citaten, of ben je geciteerd?
Dus
het is bizar. Ja, het is bizar. En je hebt natuurlijk heel veel betekend... niet alleen voor je eigen vak, maar ook voor ons vak. Hè?
Ja.
En daar gaan we het zo over hebben. Nou, voor zover ben ik wat vergeten. Ja, ik ben heel veel vergeten, want ik zie hier in de kast allemaal dat ik binnenkwam, dat vond ik wel leuk om te zien. Wat is de Universitas
Erlangen? Ja, ik ben dit jaar benoemd in Indonesië. Dat vind ik een hele eer.
Oh, wat grappig.
Hoogleraar in Surabaya. Dus ik werk nu samen met Surabaya. En ook Jakarta is er weer bijgekomen. Dus en dat is wel leuk met mijn familie voorgeschiedenis.
Ik ga er over een maand heen.
Ja, mooi. Maar daar gaan we dus ook onderzoekers begeleiden om dit soort onderzoeken te doen.
En doe je dat online of ga je ook af en toe?
Ga er naartoe.
Ja, nice.
En ik heb een heel leuk gezinsleven. Kijk, daar mijn vrouw en kinderen. Vind ik altijd belangrijk.
Nu je toch je kamer beschrijft. Ja, inderdaad allemaal. Ik weet niet. Je mag hem zelf beschrijven. Want anders...
Met drie kinderen zijn mijn lieve echtgenoten steeds bij elkaar. Ondanks dat ik veel te veel werk. En dat ene fotootje rechts van mijn echtgenoot is ook leuk. Daar sta ik als een piraat op een piratenschip. Dus ik denk altijd zelf heel vriendelijk over te komen. Maar sommige mensen zien me ook wel dat ik ergens inbreuk op maak of... terrein verover. Dus dat, en het kan wetenschappelijk zijn. Dat
geen Matthijs van Nieuwkerk syndroom?
Nee, dat niet. Nee. Oh, dat nee, niet. Ik blijf dat wel vriendelijk niet. Bij.
Dus wat zie ik nog meer? Want ik zie daar nog een apparaat. Wat is dat precies?
Ja, dat is de eerste boormachine waar we een hoofd mee leerden opereren.
Bizar.
Ja. Ja.
Nou, dat is een driepoot met een... Ja, er zit gewoon een cilinder
en
op.
Ik heb hier geen oude apparatuur hoe wij wervelklommen opereren. Dat is ook wel indrukwekkend. Vroeger als we een hernie opereren... Dan leerden we dat een soort, ja, dat was bijna een soort nijptang met heggenschaargevoel. En dan gingen die bogen er weer dan verwijderd. En de botbogen aan de achterkant, de lamina.
Ja.
En dat ging echt met grof geweld.
En, dus dat was het begin van de laminectomie eigenlijk?
Ja, en daar had ik, dus als we dan toch hebben... Je ziet daar die boormachine, je ziet daar Team NL.
Mm-hmm.
Dus ik ben eigenlijk vanaf toen ik jong was al geïnteresseerd was in sport en wervelkolom.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, dat moet toch anders kunnen? Waarom met zo'n grof geweld zo'n rug ingaan om een hernia te opereren? Mm-hmm. Ja, een topsporter kan daarna niet meer topsporten.
Nee.
Dus dan, toen dacht ik al tijdens mijn studententijd van, dat moet kleiner kunnen.
Ja. Ja, en zeker met return to play is het niet handig als je hele grote littekens hebt en dat er veel verwijt is.
Maar dus mid-80 jaren speelde dat al. Dus die oude machines, de oude apparatuur.
Mm-hmm.
En toen hadden de eerste hernia-behandelingen, die kwamen toen in. Ik was toen student, dus ik was student in Rotterdam. En toen
van wie heb je het vak geleerd daar? Wie was je inspirator?
Qua onderzoek was dat professor Braakman.
Mm-hmm.
En qua neurochirurgie was dat later professor Avezaat. En qua trauma was dat Andrew Maas. En daar werken we mee samen. Trauma hebben we het nu niet over. Dat gaat over hersenletsels.
Klopt, klopt.
En de wervelkom was professor Braakman. En professor Braakman was die is al lang overleden. Was echt een neurochirurg die ook een groot onderzoeker was.
Mm-hmm.
En die zei toen, we moeten alles kritisch bekijken. Dus ik geloofde in minimaal invasief. Dus zo klein mogelijk opereren.
Ja.
Hij niet. En toen zei, maar Wilco, dan moet je dat onderzoeken. En om dat te onderzoeken moet je naast... chirurg ook onderzoeker worden.
En waar haalde jij toen je inspiratie vandaan om dat kleinschalig of micro te doen? Had je voorbeelden in de wereld of was je een pionier?
Nee, ik denk dat andere chirurgen ontwikkelden die technieken.
Mm-hmm.
Maar ik zag dat er in Nederland verschil was tussen steden.
Mm-hmm.
En dat er in Duitsland al een chirurg was, dokter mm-hmm. Kaspar, die al met microtechnieken werkte.
Mm-hmm.
En in die tijd, dat kunnen veel mensen nog herinneren van deze generatie, had je ook de chemonucleolyses.
Ja, klopt. Ja. Ja,
en spoot je een tussenwerfschijf in. En daar was het vond ik zo gaaf, want het was een hele grote operatie versus gewoon een naald tussenwerfschijf in, zonder schade te maken. Dachten we.
Maar trok je het eruit of
spoot je Nee, je spoot chemopapine in. Maar dat bleek later zoveel schade te geven aan die dekplaten, dat het, dat werd ook als gezegd, als blind een mes gebruiken.
Oké.
Maar zo is dat begonnen. Dus ja, eigenlijk is het uit nieuwsgierigheid.
Mm-hmm.
Heb ik interesse gehad in lage rug hernia's.
Nou, dat is mooi om te horen, want daar gaan we het over hebben, Wilco. Ja. Dat wil zeggen, ik zal eventjes kort uiteenzetten waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over, de titel van deze serie is Kaietica. Maar wat ik al zei, dat is behoorlijk omvattend.
Ja.
Net zo goed als dat een patiënt bij een huisarts of van een huisarts komt en zegt, ik heb ischias. Ja, wat is dat dan? Er is geen testje voor. Het is een verzamelnaam, in feite. Dus daar gaan we het over hebben. Wat is het nou helemaal? Dan wil ik graag weten van je hoe het in de neurochirurgie in de afgelopen 40 jaar is gegaan. Je hebt al een beetje een voorzetje gegeven. We gaan het hebben over de laatste relevante wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot Kaietica. En ik noem het maar even zo voor het gemak. Misschien ga ik het nog aanpassen nadat wij gesproken hebben. En zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit moment? Zijn er trends? Zijn er op dit moment innovaties? Ik kan ze niet zo snel ontdekken, maar ik ben ook geen neurochirurg, dat ben jij. Dus jij kan ons daar wat over vertellen. En wat ik ook heel belangrijk vind en wat voor ons ook van belang is, wanneer gaan we nou opereren? Hè? Wij krijgen mensen in behandeling. Wanneer is het nou voor ons verstandig om te denken? Daar heb je ook al heel wat over geschreven. Daarin ben je ook veel over geciteerd. En ik wilde graag even weten of dat nog steeds zo geldt. Dat is dat mooie grafiekje van je met de perfect window. Ik moest gelijk aan Formule 1 denken met banden, waarin ze de perfecte window de banden warm hebben.
Daar komt het ook een beetje vandaan. Dat is echt met die de pitstop. Daar komt dat een beetje vandaan. Dat je gaat op zoek met wiskundige formules kijken, want eigenlijk zijn ze daar veel verder. Wat is dan het optimale tijdstip van de operatie ten opzichte van een niet-chirurgische behandeling middels fysiotherapeut en wait and see.
Exact. Interessant. Nou, en dan tot laatst, wat ik ook altijd wel belangrijk vind. Wat zijn nou de hardnekkige misverstanden met betrekking tot dit onderwerp? Hè? Er zijn zoveel, hoe noem je dat? Zoveel verhalen waarvan je denkt, patiënten komen van een verjaardag terug en dan hebben ze van een andere patiënt gehoord dat ze een rugklacht hebben en die is allemaal hetzelfde. Dus moeten wij dan weer, wat zijn, laat maar zeggen, de broodje aap verhalen over dit onderwerp? Ja. Zullen we beginnen met het eerste onderwerp?
Ja.
Wat is Kyetica? Ja, hoe zou jij deze podcast noemen?
Ik denk dat Kyetica is natuurlijk een Engelse term.
Ja.
En eigenlijk is de verlaten term ischias een betere. Of ischialgie. Ischias wordt heel vaak gekoppeld aan spit. En aan rugpijn. Ja. Maar de eerste beschrijvingen waren niet Kyetica, maar dat was ischialgie. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de nervus ischiaticus. Waar mensen dan uitstraande pijn in ervaren. Mm-hmm. En voordat er geopereerd werd, dachten ze altijd dat het ontsteking was. Ja. Dus de allereerste behandeling in 1700 zoveel, dat was met een hete naald in die zenuw prikken. Dan was je pijn in je been wel kwijt, maar dan kwam dat anders weer terug. Later kwamen de ijsbaden weer terug, want toen dachten ze ook nog een ontsteking. En pas in 1934 werd ontdekt dat de lage rughernia dat veroorzaakte. Voor 1934, in 1910, waren er ook mensen die behalve ischialgie of ischiaspijn hadden. Mm-hmm. Die werden wel eens geopereerd en dachten ze dat het een kraakbeentumor was. Dus die mensen kregen dan te horen, je heeft een tumor en je heeft niet zo lang meer te leven.
Dus in 1934, zei je, is pas de hernia eigenlijk beschreven. Dat is wel grappig, want ik ben ooit eens, dan moet ik even lang teruggaan. Ik denk ergens halverwege de jaren 90 op een congres geweest. Daar was toen professor Chris Snijders.
Ik ook nog.
En die ging vertellen, een hernia bestaat niet, zei hij toen. Want hij had toen die tussenwervelschijf als een IKEA-stoel, had hij honderdduizenden keren bewogen. Nou ja, er was paniek alom in de zaal natuurlijk, maar er kwamen ook mensen uit jouw vak. Ja, maar wat opereren we dan? Toen zei Chris Snijders, dat weet ik niet. U opereert, ik opereer niet. Ja. Dus hij bestaat echt. Een hernia, moeten we het zien?
De hernia is eigenlijk een uitstulping.
Ja.
Want daarvoor is er heel veel verwarring over het woord hernia. Ja. Dus het kan een hernia van je lies zijn. Mm-hmm. Een liesbreuk.
Juist.
En dit is een breuk van de annulus van de buitenkant van je tussenwerfschijf. En die ischialgie, dat is eigenlijk de zenuwprikkeling die door die hernia veroorzaakt wordt. Maar die hernia kan natuurlijk ook rugpijn geven. En een van de misstanden is dat die rugpijn, dat het niks met die hernia te maken heeft. Dat is natuurlijk onzin. Hij verdwijnt niet door een operatie, in de meeste gevallen.
Mm-hmm. Dus is de pijn die we ervaren door de druk of chemisch door de macrofagen die er
bijkomen? Beide. Dus er is in de acute fase, daarom is de pijn zo intens, is het vaak mechanisch, biomechanisch.
Ja.
Waarbij je in de chronische fase na 2-3 weken, dat is niet echt chronisch, maar 2-3 weken, dan ontstaat een inflammatie, de opruimreactie van je eigen witte bloedcellen die hernia proberen op te lossen.
Juist.
Dat geldt alleen voor de hernia's die naar buiten zijn getreden, een sequester vormen, losse prop.
Juist.
En dan heb je de groep die biomechanisch last blijft houden. En dat zijn de mensen die jullie allemaal zien.
Juist.
Die niet kunnen zitten. Die komen binnen van laat maar alsjeblieft niet zitten.
Klopt.
En die blijven biomechanisch problemen houden.
Ja, okay.
En die biomechanische groep is ook de moeilijkst te behandelen groep. Daar komen we straks misschien op terug.
Juist.
Terwijl de inflammatiegroep, dat wil eigenlijk zeggen, daar, als het goed is en je immuunstelsel is goed, mm-hmm, met je eigen witte bloedcellen, dan wordt die hernie opgeruimd. En dat doet verdomd veel pijn.
En hoe groter de extrusie meestal, ja, hoe beter het, hoe beter je kan voorspellen, ja, dat het, toch?
Ja, dus ik ben in Rotterdam opgeleid van zo'n grote, dat noemen wij een prop in onze taal. Ja. Een grote prop, een lekkere prop. Die moet je opereren. Dat is ook de leukste operatie, want die mensen, mm-hmm, herstellen ook heel snel.
Ja.
En die hebben vaak ook in de eerste week heel veel pijn. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over de tijd, 80 jaar, begin 90 jaar, dat mensen dan klinisch werden opgenomen voor bedrust. Mm-hmm. Daar geloofden we toen nog in.
Ja.
En als het met die bedrust niet goed ging, dan werden ze geopereerd. Ja. En dan greep je in. En ik heb altijd gedacht van, ja, die groep die zou je nooit zonder operatie kunnen behandelen. Maar het blijkt juist dat die groep het beste effect had. Want die witte bloedcellen gaan als bezeten, een soort oorlog,
ja,
op af. Ik heb een patiënt gehad die...
Afweermechanisme van het lichaam, ja, natuurlijk, ja.
Ik had een hoogleraar afweermechanisme, immunologie. Mm-hmm. Die zijn eigen hernia zo beschreef. En die werd wakker na een operatie en zei, ja, Wilco, in mijn lichaam zijn nu allemaal witte bloedcellen. Zijn als een gek
leger.
Zijn ze daar naartoe. En die laten dan stofjes los. Dat noem je cytokines.
Ja.
En die geven pijn. Cytokine is een stofje van de witte bloedcel. Het ligt wat ingewikkelder dan dit.
Mm-hmm.
Maar wat enerzijds de hernia oplost. Mm-hmm. Maar wel pijn geeft aan de zenuw. Ja, en dat is ontstekingspijn.
Juist.
En dat kan je remmen met ontstekingsremmers. Dus NSAID's, Voltaren, Brufen en die nieuwe medicatie. Of corticosteroïd inspuitingen, wat, juist, bij sporters veel gebeurt.
Mm-hmm.
Op het moment dat je het remt, hebben de mensen wel minder pijn, maar rem je ook het genezingsproces.
Exact. Even een bruggetje, want je had het net over lang liggen. Dus dat is voor mij gelijk een bruggetje om over de geschiedenis van je vak te hebben. Laat zeggen van 40 jaar geleden tot nu. Wat ik je al zei, wij komen ongeveer uit hetzelfde jaar. Dus ja, ik kan me nog herinneren dat we lichtkuren hadden van 6 weken in de jaren 80, nog zelfs begin jaren 90 volgens mij. Tractie,
tot 1999.
Tractie, mega grote tractieapparatuur aan het einde van de banken. Elektrotherapie wordt overigens tegenwoordig weer gebruikt bij pijnpolies, de TENS-apparatuur. Kan jij vertellen hoe jij daar doorheen gehobbeld bent, van techniek naar techniek?
Ja, heel, heel vreemd. En inderdaad, ik had niet gerealiseerd dat het al 40 jaar geleden was. Maar toen startte ik met mijn geneeskundestudie.
Mm-hmm.
En het was bedrust nog 5-6 weken voor lage rughernia. Dus dat die ischialgie, dus wat je dan sciatica dan in het Engels noemt.
Mm-hmm.
Overigens in het Engels, In Engel, de echte Engelsen zeggen ook, het heet geen sciatica. Die noemen het ook sciatic neuralgia.
Aha.
Dus de grote godvader van de lage rugpijnchirurgie, mm-hmm, die al die grote studies heeft gehad, Jeremy Fairbanks, die heeft tegen mij gezegd en ook opgeschreven van, Wilke, je hebt ongelijk, het is geen sciatica. Aha. Het is sciatic neuralgia.
Kijk.
En eigenlijk is in Nederlandse vertaling, of Latijnse vertaling, is ischialgie dus een betere benaming, omdat de nervus die waar het om gaat, die is in het Engels, is dat de sciatic nerve.
Mm-hmm.
En bij ons is het de nervus ischiaticus. Maar dat is het zijspoor. Maar in ieder geval, die mensen hadden pijn.
Hoe zei jij het noemen, de podcast? Ischialgie eerder ischialgie, dan sciatica.
Misschien is het een goed moment, na 40 jaar, om dat te herintroduceren.
Is daar niet een soort van overleg tussen de verschillende disciplines van, jongens, wat gaan we nou onder deze verzamelnaam?
Ik denk dat het leuk is om dat met Bart Koes en Maurits van Tulle, dat ik dat een keer ga bespreken. Dat we gewoon dat als Nederlanders weer inbrengen.
Nou, als ik hem spreek in Melbourne, dan zou ik het hem voorleggen. Misschien dat jullie daarover een lijn kunnen leggen.
Toen dat net startte, toen werd het altijd sciatica genoemd, omdat het Engelse literatuur is. En Engelse literatuur, daar beschrijven we alles in. Dus alle publicaties gaan in de Engelse literatuur.
Ja.
Voor de Tweede Wereldoorlog was het Duits. Mm-hmm. Dus de Duitsers en de Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog luisterden niet naar de publicaties in de Engelse literatuur.
Nee.
Dus die eerste hernieoperatie,
die
werd in Duitsland en Nederland op die wijze uitgevoerd na 6 weken bedrust. Dus in Nederland was 6 weken bedrust.
Praat je nu over, waar je het net over had, 1934, dat het voor het eerst beschreven werd, dat was in het Duits.
Dat was in het Engels en dat werd door de Duitsers niet gelezen. En wij lazen de Duitse en de Franse literatuur.
Okay.
Toen kwam de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En toen is het daarna alles over de Engelse literatuur gegaan.
Ja.
En de Anglo-Saxische literatuur die spreekt dan al over kleinere operaties en eerder opereren.
Ja.
Terwijl in Europa, dus Noord-Amerika, ging eerder opereren. In Europa was het eerst geef natuur de kans. En dat was bedrust en tractie. Ja. Ja. En tractie was natuurlijk martelwerktuig. Ja. Maar ik had toen als student zelf uitstraande beenpijn. Mm-hmm. Ischialgie. En ik heb ook in Rotterdam gewoon lekker aan een tractieapparaat liggen.
Ja, ik heb heerlijk. Ook interferentie op mijn rug gehad.
Ja. Maar het werkt wel.
Ja, je trekt hoe lang? Hoe lang is het? Ja,
dat is lekker.
Ja, even lekker. Maar je hoort het ook vaak van patiënten dat ze gaan hangen aan de deur, hè?
Ja, en dat is een punt wat we eigenlijk sinds kort weer weten. Dus tractie hebben we toen afgeschoten door de studies die we gedaan hebben.
Zeker.
En zo keek ik er ook naar. Maar nu weten we, als je biomechanische pijn hebt...
Mm-hmm. Is het wel verstandig?
Is misschien wel verstandig. Ja. Hetzelfde als McKenzie-therapie ook een bepaalde biomechanische methode is... om die zenuw te ontlasten.
Ja.
Dus als je met tractie effect hebt, kan je ook zeggen... van ja, waarom zou je die patiënt niet laten afbuigen tijdens het lopen... naar de niet pijnlijke kant?
Juist.
Om de druk van die zenuw af te halen. Als je een oksverstandige hernia hebt... ja, jullie zien het niet, maar ik probeer nu een hernia in mijn oksel te stoppen. Dan kan je je voorstellen als ik...
Dat is dus als je de uitstraling in dezelfde been hebt. Ja, mijn schouder is als je hem aan de andere kant voelt.
Ja. Ja. En dan zeiden we altijd, zijn jullie opgeleid, van let op de houding. En nu ik wat verder ben, zeg ik van ja, misschien moet je die houding accepteren. Als je een operatie wil voorkomen, moet je tijdens die eerste 6 tot 12 weken misschien wel accepteren dat een patiënt scheef loopt.
Ja. Nou, het is nu ook wel een beetje een trend in ons vak, zeker ook in de sport, om wat meer in je beperking te gaan.
Ja.
En niet zozeer de boel maar te corrigeren. Dus dat is toch wel iets wat je de laatste 5, 6 jaar toch wel steeds meer ziet komen, inderdaad. Ook op andere vlakken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Interessant.
Maar toen was die wel 6 weken wachten. Mm-hmm. En dan, als dat niet werkte, een operatie. Mm-hmm. En toen ging ik al twijfelen. Ik dacht van ja, waarom is dat nou 6 weken? Ja. Dat blijkt ergens in een café te zijn bedacht. Door diezelfde professor Braakman en een Amerikaanse neurochirurg. Van ja, hoe lang wachten we nu?
Dan vraag ik me af hoeveel bier ze gedronken hadden.
Voor mij dronk hij niet zoveel, maar het was wel in een café, vertelde hij.
Ja.
En hij heeft later weer kritiek gegeven op een van de grootste studies die wij gedaan hebben. Mm-hmm. Moet je nou opereren na 6 weken of na 6 maanden?
Ja.
En toen zei hij van ja, maar waarom heb je niet 2 weken genomen? Waarom heb je 6 weken genomen? Ik zei ja, dat komt door de richtlijn die u heeft gemaakt.
Ja.
Dat was dan 6 weken. Ja, 6 weken is gewoon bedacht. Gewoon, dat is niet bewijs.
Hij vond dat niet leuk, denk ik. Je antwoord,
ja, hij vond het wel grappig.
Grappig.
Nee, dus hij heeft nooit vragen kunnen stellen om mijn proefstuk te verdedigen. Hij was al redelijk op leeftijd en in matige gezondheid op dat moment. Maar hij stuurde mij een brief om te feliciteren. Maar dat hij deze kritische vraag had. En die vraag heeft niemand gesteld tijdens dat onderzoek.
Oh, wat grappig.
Ook niet tijdens de verdediging van het proefschrift. En die 6 weken komt daar vandaan. En ik vroeg me toen al af. En dan spreek je over 1986, 88, 89.
Mm-hmm.
Ja, waarom 6 weken?
Mm-hmm.
Nou, vervolgens ga ik een opleiding om neurochirurg te worden. Want dit was tijdens mijn artsenopleiding.
Mm-hmm.
En toen hoorde ik van iedereen, ja, je moet zo en zo behandelen. En dan was dat in Rotterdam anders dan in Amsterdam, waar ik later kwam te werken.
Mm-hmm.
En vervolgens kwam ik in Den Haag een opleiding. Daar was het weer anders.
Maar hoe kan dat?
Ja, dat was variatie.
Maar er was nog geen vereniging die richtlijnen had? Of,
Nee, er was wel een vereniging.
Ja.
En de tijd van 6 weken werd aangehouden. Maar hoe je dat deed, met wat voor fysiotherapie...
Mm-hmm.
En of je wel of geen bedrust deed en wat voor operatie... dat hing af van de couleur lokaal, dus waar je opgeleid was.
Ja. Ja.
En net zoals dat je binnen de fysiotherapie scholen hebt... de Rotterdamse school versus de Haagse school versus Utrecht, dat is allemaal anders... had je die scholen ook hier.
En je hebt het nog steeds. Dat als je kijkt naar onderzoeken... er wordt geen eenduidige therapie in mijn vak gegeven... na een operatie of in het conservatieve. Dus het
dat wilde ik wel trouwens.
Ja.
Ik kreeg er geen toestemming voor. Dus Bart Koes en ik wilden... dan maak ik gelijk een stap van 10 jaar in de tijd.
Ja.
Dus ik twijfelde heel sterk. Nee, dat is juist goed.
Ja.
Want ik twijfelde sterk van wanneer moet je nou opereren?
Ja.
Stiekem wilde ik al tijdens een operatie... ook weer hersenletsels onderzoeken...
Mm-hmm.
Eigenlijk wilde ik beide doen, dus ik was een soort van megalomaan.
Ja.
Net afgestudeerd arts en toen wilde ik beide onderzoeken. En toen heeft diezelfde Braakman gezegd van ja, dat kan je beter eerst op de lage rug hernia's te doen. Omdat dat gestandardiseerd is, dan op hersenletsels.
Ja.
Nou, toen heb ik de lage rug hernia's opgepakt. Toen ben ik gaan kijken naar variatie en toen zag ik in mijn opleiding tot neurochirurg dat iedereen het anders deed.
Mm-hmm.
Dus in Den Haag werd ik, na Rotterdam en Amsterdam werd opgeleid. Was er in Den Haag de Wassenaarse kraak. Dat was echt met gewoon veel bot weghalen.
Ja.
Ik wilde klein leren opereren, dus ik ben toen naar Duitsland gegaan.
Mm-hmm.
Om getraind te worden in kleinere operaties.
Mm-hmm.
Vervolgens kwam ik het laatste jaar van mijn opleiding hier in Leiden terecht.
Mm-hmm.
Waar ze al 10, 20 jaar klein opereerden.
Oh, grappig.
Dus daar was mijn voorganger Tomeer, mm-hmm. die op deze kamer zat. Maar ook de voorganger daarvoor, Matricali, een Italiaanse neurochirurg. Ja. Die later een sloot van is gegaan. Die opereerde al veel kleiner. Dus Den Haag 20 kilometer van Bizar. Leiden dan. Dat ja. waren twee concurrerende klinieken. Dat is nu mm-hmm. één centrum, dat is dat UNSA.
Exact.
En we hadden verschillende operaties. Ik was naar Duitsland gegaan om opgeleid te worden. En ik kom het laatste jaar van opleiding kom hier terecht.
20 kilometer
verder. En een van de neurochirurgen, Hans van Dulken, zei tegen mij van... Ja, wil ik ga je nu leren hoe je klein moet opereren. Dus 20 kilometer. En toen dacht ik wel van ja, dit moeten we allemaal onderzoeken.
Ja.
En de geschiedenis toen van het onderzoek was dat neurochirurgen dit soort onderzoek nooit deden.
Nee, precies. Bizar.
Ja. Dus eigenlijk moest ik, als ik onderzoek wilde doen, in het laboratorium proefdieronderzoek doen. En niet zozeer een epidemiologische studie.
Oké. Okay.
En dat is het eerste contact geweest wat ik toen met Bart Koes heb gekregen.
Exact, exact. Daar hadden wij het in het voorgesprek al even over. Nou, dan kom ik weer bij het laatste, bij weer een mooi bruggetje. Want wat is het laatste onderzoek eigenlijk met betrekking tot ischiologie op jouw vak? Hè? Ik heb dat artikel gelezen, opereren versus niet opereren. Dat is ook een systematic review en een meta-analyse.
Ja.
Eigenlijk viel me op dat de conclusie... correct me if I'm wrong, niet zoveel veranderd van 2008, wat jullie toen...
Nou, wel iets, hè. Dus in 2008 hebben we aangetoond dat je niet na 6 weken moet opereren, maar de timing moet opschuiven.
Ja.
Dat je eigenlijk tussen de...
22 of zo?
Ja, nou, eigenlijk 18 weken ongeveer. Dus dat je dus zeg maar tussen de 16 en 24 weken
ja.
dat er ergens een tijdstip zit.
Mm-hmm.
Afhankelijk of je de patiënt kan coachen en begeleiden.
Juist.
En wat soms verkeerd vertaald wordt, dat je dan niet vroeg mag opereren. En dat is natuurlijk onzinnig. Als mm-hmm. mensen het niet houden of niet meer kunnen mobiliseren, dan is een operatie heel veilig in een vroege fase uit te voeren. Maar in die periode kwam 18 weken ongeveer uit, 18, 20 weken.
Mm-hmm.
Met een max van 24, want we hadden niet langer durven wachten. In die tijd mocht ik niet voorbij de 6 maanden mensen conservatief houden. Ja. Dat zou je tegenwoordig niet meer denken, maar toen was de richtlijn 6 weken en dan operatie.
Ja.
Dus nu zeiden we gaan een envelop opentrekken.
Mm-hmm.
En u wordt vroeg geopereerd, gefeliciteerd. Want ik denk dat u snel van uw operatie pijn af, mm-hmm. of de pijn af bent. Of u werd geloot van...
Ja, jammer.
Nee, gefeliciteerd.
Oh.
Want wij denken dat u zonder operatie heel ver komt.
Oh, wat slim.
Dus dat op die manier...
Maar dacht je niet jammer?
Nee. Nee,
nou ja, je had allebei de groepen nodig natuurlijk.
Ik had altijd de groepen nodig. Ja. En ik heb geen patiënt in die eerste studie... heb ik geen enkele patiënt zelf geopereerd.
Nee.
Omdat ik de analyse ook ging uitvoeren.
Duidelijk. Ja.
En daar kwam dus deze periode uit. Maar mm-hmm. we mochten niet langer wachten dan 6 maanden.
Okay.
En die systematic review die je net noemde...
Mm-hmm.
Die al gepubliceerd is... dat hebben we samen met de Australiërs en de Canadese groep gedaan.
Yeah.
En de Canadezen zijn een stap verder gegaan. Mm-hmm. Die hebben gezegd, ja oké, dit komt uit de studie van Nederland.
Mm-hmm.
Dus dat was de Skellige trial. Die heet dan wel Skellige trial.
Dat was 2018.
De ischiologie trial.
Ja.
2005
zelfs gepubliceerd.
Nee, dat was het protocol.
Oh, dat was het protocol, inderdaad.
En de studie is in 2008.
Ja, klopt, ja.
Tussen 2007 is de New England Journal paper gekomen.
Mm-hmm.
En in 2008 de BMG paper. Dus dan toen hebben we gekeken, is het kosteneffectiever om vroeg te opereren?
Mm-hmm.
Dat was heel ingewikkeld. Want mm-hmm. in 2007 publiceerden wij van, je kan beter langer wachten.
Exact.
Dat heeft al die prijzen gewonnen.
Exact.
En toen in 2008 publiceerden, ja, je kan wel langer wachten. Maar vroeg opereren is wel kosteneffectiever voor de maatschappij.
Ja.
Dus toen zijn verzekeraars massaal hernieoperaties gaan inkopen, want het was kosteneffectiever.
Mm-hmm.
Toen hebben de Canadezen een paar jaar geleden een studie gedaan, een vervolg erop. Die hebben gezegd, we wachten niet tot 6 maanden. Nee, we beginnen bij 5, 6 maanden
mm-hmm.
en kijken dan als we loten.
Juist.
En daaruit komt ervoor, als je dan langer wacht, dan gaat het niet goed.
Nee,
dus nu zeggen we, bij 5, 6 maanden is het een goed moment,
exact.
Als je dan nog steeds heel veel pijn hebt, om dan mm-hmm. te opereren. Dus dat is wel veranderd.
Het was wel een game changer, hè? Dat onderzoek van jullie. Want ja, ook in mijn vak werd eigenlijk vanaf dat moment gezegd van nou, mensen worden eigenlijk alleen maar geopereerd als ze langer dan 3 maanden pijn hebben. Of uitval.
Ja.
Hè? Hoe zit dat met die uitval? Is dat niet een voor jullie...
Als het een hele milde uitval is dat geen belangrijk cruciaal
wat
punt.
Wat is forse uitval voor jullie?
Meer dan een krachtgraad 3 parese van de voetheffersvoetbuigers bijvoorbeeld. En natuurlijk als je...
Koude
ontlastingsproblemen. Of een doof gevoel in je billen, dat is natuurlijk wel een alarmsignaal. Mm-hmm. Dus dan moet je gewoon gelijk ingrijpen tot voordat de zon ondergaat of de zon opkomt. Hè.
Exact, dat,
Maar dit was de tweede gamechanger, want je geeft deze studie te veel eer. Want de studie voor mij was Patrick Vrome uit Maastricht, waar ook Bart weer bij betrokken was, want die kwam uit Limburg oorspronkelijk. Mm-hmm. Waarbij bedrust eruit viel. Dus de huisarts en ook jullie als fysiotherapeuten kregen ineens een heel ander beleid voorgeschoteld. Dus bedrust ging eruit, want in 1999... dat was de grootste gamechanger. Er werd gezegd, bedrust is slechter.
Juist.
En toen hebben wij de studie... Daarna was dus... vroeg opereren is niet nodig, je kan wat langer wachten. Dus de richtlijn van de Engelsen kwam meer overeen.
Maar goed, dat is een behoorlijke gamechanger, toch?
Dat was een redelijke gamechanger.
Want voor die tijd werd eigenlijk alles geopereerd, bijna. Ja. Toch?
Ja. Dus, en in dezelfde periode publiceerden we dus de studie van Pim Luistenburg.
Ja.
Daar kwam uit naar voren dat fysiotherapie in algemene zin in die acute fase niet zoveel baat heeft. Klopt. Behalve bij de patiënten die angst hadden om te bewegen. Of hele intense pijnklachten.
Juist. Ja.
En het moeilijke is dat die studies waren game changers, maar die worden ook te zwart-wit uitgelegd.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus het is op een bepaald moment als er de huisartsen en ook fysiotherapeuten, die hadden natuurlijk ineens een hele andere mening. Dus huisartsen zeiden van, je moet helemaal niet meer opereren. Dat zijn neurologen ook. En fysiotherapeuten zeiden, maar dan moeten ze wel oefentherapie krijgen.
Heeft toch nog wel lang geduurd, hè, voordat die hele beweging, want eigenlijk is de wereld wel vrij conservatief in ons vak. Hè. Het duurt toch wel alweer 4, 5 jaar.
10 jaar.
Voordat je, dat is bizar, hè, hoe lang dat duurt. Ja. Dat je dan toch nog het van collega's hoort of van andere zorgverleners die verwijzen van, doe maar rustig aan. En dat kan best lang duren.
Ja.
Zonde is dat, hè.
Ja, het heeft heel lang geduurd. En dat heeft ook te maken met het feit dat financiën een rol mee spelen.
Ja.
Dus het heeft 10 jaar geduurd.
In
dus
welke zin bedoel je dat overigens? Omdat
als je op het moment dat je dus voor een patiënt het beter is om het langer af te wachten, maar voor de maatschappij kosteffectiever is, voor onze Nederlandse maatschappij, dan ga je ineens toch weer krijgen dat er belangen een rol gaan spelen.
Zeker.
En voor een patiënt ook, als je je werk niet kan doen. Stel, je bent zelfstandig ondernemer.
Klopt.
Heel veel fysiotherapeuten kunnen hun praktijk niet uitvoeren als ze zelf uitstaande zenuwpijn krijgen.
Nee, klopt. Dus aan de andere kant heb je de zorgverzekeraars die denken, fijn, dat scheelt ons weer geld, toch?
Ja.
Of ben ik nu een
beetje... Ja, maar afhankelijk als de zorgverzekeraar alleen de ziektekosten heeft. Maar als een zorgverzekeraar, volgens mij als vroeger, misschien zeg ik het verkeerd, Zilverkruis Achmea, dacht ik, die had en ziektekosten, maar ook
en arbeidsongeschiktheid. Ja.
En bij de arbeidsongeschiktheid dan is het mis.
Weer. Ja.
Dus daar, dus het heeft 10 jaar geduurd. Dus de meest recente studie waar binnenkort iemand op promoveert, dat is mijn laatste hernia-studie voor ischialgie. Dat gaat over praktijkvariatie in Nederland.
Mm-hmm.
En die is eigenlijk sinds die studie alleen maar toegenomen en die neemt nu af. En nu zie je dus dat er een balans komt. En zijn we dus 15 jaar na 2008.
Hoe komt dat? Omdat het nu langzamerhand in richtlijnen opgenomen wordt van de NHG en mijn vak.
En de patiënten.
En de patiënten worden natuurlijk...
Keuzehulpen.
Ja, bizar. Ja.
Zo lang heeft het geduurd.
Maar god. Het is eigenlijk zonde.
Dus dat, maar het heeft wel gewerkt.
Het is eigenlijk zonde dat je in 40 jaar werken zo lang moet wachten, hè? Ja. Zo lang weer.
Ja, ik had vroeger ook... Dus sciatica was een soort lievelingswoord van me. Dat had ik overal hier ook hangen. En, als screensaver.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, dat moet op een bepaald moment wel klaar zijn. Ja. En ik ben nu bijna 60.
Volgens mij komt hij weer terug bij je. Want je hebt een hele tijd wat meer over de hersenen en traumatische ongevallen met de hersenen. Heb je wat meer aandacht aan besteed? Volgens mij nog steeds niet.
Ja, dus Carmen Flegeert, dat is een van de neurochirurgen hier. Die heeft al mijn onderzoeken met degeneratieve werfkomproblemen overgenomen. En ook Mark Arts, dat is een neurochirurg in Den Haag.
Ja.
Die op die kleine operaties is gepromoveerd. Die nemen al dat soort onderzoeken over.
Juist.
Dus ik ben er nog steeds mee bezig, omdat dit het laatste staartje is.
Alleen dus je eerste liefde.
Ik had verwacht in 2012 zal het wel klaar zijn.
Ja.
En de studie waar nu binnenkort iemand promoveert, dat we de praktijkvariatie aan het uitschakelen zijn.
Mm-hmm.
Ja, in mijn naïeve tijd dacht ik altijd, dat is in 2012 wel klaar.
Ja, bizar. Ja.
Dus ik denk dat het in 2030 pas klaar is. Maar ondertussen is mijn onderzoek wat nu daarop richt, voor de verfkombrichting ook voor het tijdstip van dwarslesie patiënten. Mm-hmm. Dat je daar eerder moet opereren in plaats van later. Dus lage rughernia's. Wat later opereren, wacht. Maar een lage rughernia of een dreigende dwarslesie door een thoracale hernia of cervicale hernia. Mm-hmm. Of door een trauma. Mm-hmm. Ultra vroeg opereren.
Of door een listicus misschien.
Of door een listicus. Ja. Nou, dat is een meer slipdisc, hè?
Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja.
Maar die hebben we ook onderzocht.
Is het een utopie om te denken dat dit gaat veranderen? Dat het sneller gaat in de toekomst? Misschien met de AI? Zou dat sneller kunnen? Dat baanbrekende onderzoeken?
Nou, ik denk, dat weet ik niet. Kijk, je hebt te maken met veranderingen in een grote maatschappij.
Ja.
En ik denk dat we alles eraan gedaan hebben. En dat geldt voor mijn persoon, maar ook Bart Koes. Mm-hmm. En ook Maurits van Tulder, om de richtlijn te veranderen. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.
Ja.
En ik denk dat waar het snelste is gegaan, is in de landen waar laat opereren, dus bijvoorbeeld Engeland, het ideaalbeeld was.
Ja.
En toen werd er gezegd, je moet eigenlijk eerder opereren. Dus niet na 6 maanden, maar misschien 3, 4 maanden. Dat ging heel snel. Maar om te de-implementeren, dus implementatie van een vroege operatie, van een interventie. Mm-hmm. Om te de-implementeren heb je natuurlijk veel meer mensen nodig. Ja, heb je een hele maatschappij van nodig. Ja, ja. Dus daarom, dat zal lang blijven duren.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
En hier is ook geen goed of slecht.
Nee.
Want als je na 6 weken nu nog geopereerd wordt, omdat je het niet op of neer kan van de pijn en de fysiotherapie niet helpt, dan is dat geen slechte therapie.
Nee.
Alleen, als je de kans krijgt om tot 5, 6 maanden mensen in training te houden, oefentherapie. Mm-hmm. Dat is heel erg veranderd. En ik kijk naar mezelf, die topsporters die we dan hebben, dat ik in 2007, 2008, zelfs toen ik die resultaten van mijn eigen studie had, toen opereerde ik topsporters om ze weer snel te laten zwemmen of sportveld hoog te laten presteren. Opereerde ik ze snel, vroeg. Mm-hmm. En nu hou ik de meeste topsporters conservatief. Heel spannend.
Ja.
Zeker als profvoetballers zijn. Is heel, echt heel spannend. Want dan denk je, gaat dat wel goed? Ga je ook weer het veld op?
Ja.
Ready to play.
Ja.
Maar je ziet dat het gewoon goed gaat.
Ja. Schaatsers denk ik ook. Wielrenners.
Ja. Oh, ja, natuurlijk een van de schaatsers die heel lang heeft gewacht. Die toch een paar keer de grootste prijs heeft gewonnen.
Daarom.
Met een probleem in zijn rug.
Ja.
Dus ik denk dat wat we vroeger hadden van een probleem. Een hernia die zenuwpijn geeft, is een reden voor arbeidsongeschiktheid.
Mm-hmm.
Uit die tijd komen we. Dus zelfs in 2000 was het nog zo, je mocht niet werken.
Nee.
In de bouw of op het
100% arbeidsongeschikt.
Dat is veranderd.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat het niet gaat veranderen met dit soort aandoeningen.
Mm-hmm. Je hebt het eigenlijk al een beetje gehad over die trends en innovaties. Hè, met betrekking tot en dan met de praktijkdifferentiatie wat er aankomt. Is er nog een ander onderzoek waar je veel verwachting van hebt?
Nou, de grootste onderzoeken waar we nu mee bezig zijn, dat gaat steeds kleiner worden. Hoe opereer je?
Ja.
Dus dan als het over de ischialgie gaat, dus uitstaande zenuwpijn, hoe opereer je? Nou, ik noemde net in het begin al de geminucleolysis.
Mm-hmm.
In die tijd had je ook een arthroscopische operatie van de tussenweefschijf. Zoals je een kniearthroscopie doet, was er ook een arthroscopie van de tussenweefschijf. Dat is ontwikkeld in de 70, 80 jaar van de vorige eeuw.
Zonder dat je bot weghaalt. Dus je gaat door het wervelkanaal.
Via de zijkant.
Ja.
Via het uitgangetje van de zenuw.
Hoeveel ruimte heb je daar?
Heel weinig.
Ja.
Dus de optische apparatuur van die tijd was nog niet zover dat je veilig kon opereren. Dus je had een risico om zenuwschade te krijgen.
Ja.
Dat was een van de angsten van de chirurg, maar ook vooral de patiënt.
Ja,
zenuwschade. Nou, die ontwikkeling is hard gegaan.
Ga je dan door beide kanalen? De ene camera en het lichtje en de andere...
Toen wel.
Ja.
En later is dan wel een één kanaal gekomen.
Mm-hmm.
In die jaren was dat nog te gevaarlijk.
Ja.
Toen is de geminucleolysis ingekomen met de naald.
Mm-hmm.
Nou, en dan hebben wij vervolgens, naar aanleiding van de geminucleolysis-studie, waar ik als student bij betrokken was, van Erasmus MC en de VU.
Mm-hmm.
Die studie kwam ervoor dat geminucleolysis niet effectiever was.
Toen had dat ik die ondertussen... dekplaten aangedaan waren daarna.
En allergische reacties in Amerika. Mm-hmm. Mensen die veel T-bones aten, die konden er dood in blijven, omdat ze allergisch waren voor chemopapier.
Ah.
Dus dat, toen is het van de markt afgehaald.
Jeetje.
En gelukkig eten we hier wat minder T-bones. Dus in Nederland hebben we die meegemaakt. En toen is ten tijde van die grote hernia-studie de Skerdeker trial.
Mm-hmm.
Dus dat gaan we de ischialgie trial noemen.
Ja.
Toen is er
op
een bepaald moment gedacht van oké, ik opereerde toen heel klein. Ik ben steeds kleiner gaan opereren.
Mm-hmm.
Door een buisje heen. Mm-hmm. Met een endoscoop. Toen is Mark arts gepromoveerd. Ook op een grote studie. Klein versus normaal.
Mm-hmm.
En toen is dat steeds kleiner geworden. Toen hebben we de laserbehandeling bekeken. Of een laser die tussen de schijf kon schroeien. Nou, dat blijkt dat dat niet effectiever is. Dat die buisjesoperatie, die is vergelijkbaar.
En een ander middel infiltreren, is dat...
Ja, het is ook van alles geprobeerd, maar daar is niet... Dat had ongeveer hetzelfde effect als chemopapine. Dat gaf te veel reacties. Okay. En de laserbehandeling gaf ook te veel reacties. Dus ook een steriele discitis kreeg je. Een soort ontsteking van de tussenwerfschijf zonder bacterie. Waardoor mensen heel veel rugpijn kregen. Dus dat leek minimaal invasief.
Een soort van brandwondje, denk ik. Eigenlijk dan, of wel. Zoiets.
Hitte.
Ja.
En toen zijn we op een bepaald moment ergens in de 2004, 2005, denk ik. Toen kwam er op een bepaald moment in dat je ook endoscopisch via de zijkant weer kon opereren. Dus wat er in de 80 jaren van de vorige eeuw was. En toen zijn er een paar, onder andere Nederlanders, in de Alpha Kliniek in München. Dat was de operaties gaan uitvoeren. Ook bij Nederlandse patiënten. En die studie hebben we recentelijk gedaan.
Okay.
En daar blijkt dat er eigenlijk geen verschil is tussen beide operatietechnieken. Dus heel klein versus normaal. Maar dan misschien
op lange termijn
die kleine operatie,
niet?
Dat weten we nu nog niet.
Nee. Je zou zeggen dat je biomechanisch minder problemen krijgt.
Nou, maar je haalt bij de huidige hernieoperatie ook geen bot weg.
Okay.
Tenzij er een stenosis. Dus ja, wat gaat de toekomst brengen? Langer wachten is zinvol, maar als je heel klein kan opereren en iemand kan niet werken, dan zou het best kunnen zijn.
En ze hebben minder pijn klein, op
dat korte termijn. Dat je dezelfde sciatica trial herhaalt. Dus na 6 weken.
Zo lang ga je dan nog wel door?
Met een klein, ja zeker. Ja, zeker. Nee, er heel staat lang door.
Geen pensionering in ons.
Ja, ik denk dat je dit soort werk na een pensioen nog wel doorgaat. Snijders is, je noemt net professor Snijders, die is ook tot na zijn pensioen, tot aan zijn overlijden.
Leeft hij nog, überhaupt?
Nee, is overleden.
Wanneer is hij overleden?
Een paar jaar terug.
Oh jee. Ja. Ah, die was ook al wel op leeftijd.
Hij was op leeftijd. Hij was van leeftijd. Hij was uit die groep van Braakman.
Ah, vandaar.
Dus, en Braakman was ook een beetje anti-operatie. En Snijders ook. Dus Snijders en ik zaten samen met Bart Koes in de neusvreven rugpatiënten. En hij was heel, heel kritisch.
Ja.
Maar hij was echt een techneut. Dus, maar ik denk dat dat gaat nog wel gebeuren. Dat als je heel klein kan opereren, dus alleen met herniaatje eruit haalt, dan zou je dus eigenlijk de Nederlandse en de Canadese studie opnieuw kunnen doen.
Ja.
Met die wetenschap.
Ja.
Heel een operatie is nooit, iedereen denkt van ja, een heel klein gaatje, dan gebeurt er niet zoveel, maar in de diepte gebeurt er wel veel. Dus je denkt altijd een klein gaatje, dan is het niet zo
veel. Hoe bedoel je in de diepte?
Nee, je gaat door een klein gaatje naar binnen, maar je moet toch die hernia eruit halen.
Ja, precies.
En waar hebben de mensen na de operatie last van? Niet zozeer van die opening van de operatiewond. Nee, vaak van die zenuw die je geopereerd hebt.
Ja. En dan vaker een brede band ook die ze voelen daarna. Ja. Omdat die discus natuurlijk geïnnerveerd wordt op meerdere niveaus.
Dat is ook een discussie. Hè, van moet je die discus openen?
Ja.
Of moet je juist een losse prop eruit halen?
Ja. Interessant. Heel interessant. Nou, eigenlijk hebben we de laatste al gehad. Hè. Wanneer moeten we opereren?
Ja, wanneer de patiënt uitkomt.
Nou ja, als je kijkt naar het laatste onderzoek. Is het als mensen veel pijn hebben, zou het snel kunnen.
Ja.
En anders ga je in je perfect window.
Ja, een optimale window zit nu echt wel tussen de, zeg maar, tussen de 4 en 8 maanden. En ik zou niet langer dan 10, 11 maanden wachten. Want we weten uit een hele oude Scandinavische studie. En die neurochirurg gaat binnenkort wel met pensioen. En uit Trondheim. En die neurochirurg heeft aangetoond dat als je langer dan 11 maanden wacht, dat de kans op zenuwschade en dus chronische zenuwpijn groot wordt dan als je voor die tijd opereert. En dat is wel een hele scherpe studie geweest. En dat komt voort uit het feit dat ze in Zweden en Noorwegen al veel eerder, in 1983, een studie al hadden uitgevoerd door een zekere Weber, waarbij langer afwachten zinvoller was dan vroeger opereren.
Okay.
Dus en zij hebben toen dat bekeken. Dus dan kom ik weer terug waar we begonnen, 1983. Daar komt ook dat idee vandaan. En de Zweedse orthopedische chirurg, daar is eigenlijk deze subsidie voor al deze studies vandaan gekomen. Die heeft een bepaald in Rotterdam, in de Doelen, met Els Borst als minister van VWS, geroepen van ja, de Nederlanders are the second worst rapist of the virgin spine in the world. En dat was Alf Negmanson. En toen was ineens de overheid...
Hij had wel iedereen zijn aandacht, denk ik.
Ja, iedereen was wakker. Ik ook, ik was heel jong. Ja, mooie kerel. En zo hebben we al die studies kunnen uitvoeren.
Ja.
Anders hadden we nooit die studies gekregen.
Nee, want logisch.
Toen kwam er ineens de gezondheidsraad van wat doen we? Fysiotherapie, bedrust, operatie.
Als we nou naar mijn vak kijken en laat maar zeggen het conservatieve traject en het postoperatieve traject, heb jij dan voorkeur? Want het is zo breed wat er gedaan wordt.
Nou, dat is goed dat je het zegt. Het conservatieve traject, denk ik dat de mensen met bewegingsangst, mm-hmm, en hele intense pijn heel veel baat hebben oefentherapie.
Nou, dat is makkelijk met een tandpasschaaltje te doen. Hè?
Ik geloof ook, en het andere is, ik geloof heel erg in de McKenzie-therapie. Maar heb ik nooit kunnen aantonen, want dat mocht ik toen niet meenemen. Dus ik wilde toen een heel ingewikkeld design doen, waarbij operatie vroeg opereren versus laat opereren werd afgezet tegen de McKenzie-therapie versus normale fysiotherapie. Mm-hmm. En daar is heel veel variatie. Conservatief denk ik dat er heel veel baat is bij de groep die heel veel pijn heeft. Mm-hmm. Dat je niet kan zeggen op basis van studies die er nu toe zijn gedaan, van ja, het heeft geen zin om fysiotherapie te doen, mm-hmm, in die fase. En dat geldt eigenlijk ook voor de fase na de operatie.
Ja.
Dus als je in West-Nederland komt, dan adviseren we heel vaak fysiotherapie bij de mensen die, mm-hmm, angst hebben om te bewegen na de operatie. Want dan voel je door die band, voel je positie van je rug niet meer.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in het oosten van het land wordt heel erg geageerd tegen fysiotherapie na de operatie.
Ja. Waarom is dat verschil dan, denk je?
Ook school, denk ik.
Ja.
Denk je school?
Ja.
Ja,
kinesiofobie is prima te doen met graded activity of graded exposure. Dat hele pijnverhaal waar we het over hadden. Hè, met, of tenminste, in het voorgesprek hadden we het daarover. Van Peter O'Sullivan en Lorimer Mosley.
Ja.
Daar kunnen we zeker een goede rol. McKenzie is natuurlijk, ja, ik ben ook een fan daarvan.
Oh, dat is toevallig.
Ja.
Maar er zijn er heel veel.
Beginnen op je buik, in de puppyhouding, veel lopen. Daar zit wel een beetje nu een kentering in, hè? Met lopen. En McKenzie was wel een voorstander van snel wandelen, zelfs door de pijn heen. En nu zie je dat dat...
Ja, niet er doorheen, maar je middelt dat uit. En het is grappig dat... We hebben een keer een fysiotherapeut gehad in Den Haag. Die vlakbij het ziekenhuis waar ik mijn hernia zou opereren, is het HMC.
Mm-hmm.
Want ik opereer in het LMC geen hernia's. Hè? Want nee. Je zei in het begin terecht, ik werk in het LMC. Maar ik doe hier vooral oncologie en een stuk trauma. En in, mm-hmm, het HMC vooral de hernia's. En er was een fysiotherapeut die wilde de weddenschap met me aangaan. Met McKenzie-therapie.
Mm-hmm.
En als ik mensen allemaal McKenzie-therapie geef, dan houd ik pul van de snijtafel af. En ik moet zeggen dat hij al een eind gekomen is. En eigenlijk zou je die studie, als je hem via een hele kleine operatie wil vergelijken met afwachtend beleid, zou je dan gestandardiseerd, mm-hmm, McKenzie-therapie moeten doen.
Ja, ja.
En dan niet door de pijn heen lopen.
Nee, precies. Ja.
Ja.
Wat is onze take-home message van deze podcast?
Nou, ik denk toch dat we middels begeleiding, oefentherapie, fysiotherapie, de natuur bij ischialgie door een lage rughernia,
mm-hmm,
beter zijn werk kunnen laten doen dan het mes.
Ja.
En dat je alleen wel moet opletten op de alarmtekenen, zijn de gewichtsverlies, mm-hmm, koorts, iets van een kwaadaardige tumor in de voorzins of koude equina-syndroom. Ja. Dus red flags. Ja, en dan nog het laatste wat ik wil zeggen, waar we niet over gesproken hebben, zijn de yellow flags.
Ja.
Dat zijn die geestelijke, ja, psychologische factoren waarvan vroeger gezegd werd van die moet je niet opereren. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat vind ik wel belangrijk.
Dat is wel grappig, want er is nu net een onderzoek geweest waaruit blijkt dat... hoe zat dat nou ook alweer? Dat er weinig aandacht besteed wordt als uitkomstmaat in onderzoeken op dit gebied.
Ja.
Dus... Volgens mij is het ook best hoog, hè? Hoeveel procent mensen gele vlaggen hebben. Dat is best
heel hoog. Maar de vraag is, als je gaat kijken naar hoeveel procent hebben gele vlaggen, of hoeveel procent van de mensen die rug- en zenuwpijn ervaren, krijgen gele vlaggen.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Jij en ik zitten hier best wel vitaal aan tafel, ondanks onze leeftijd.
Terwijl
we zijn fit.
Ja, maar we zien er nog goed uit.
Ja, we zijn
er
goed toch? Ja, we zijn wel top.
We sporten nog veel. Ja, zo is het.
Nee, maar ik denk dat het wel, dat als iemand, als je uitstraande zenuwpijn hebt, nou, ik, mm-hmm, heb dat twee keer mogen meemaken in mijn leven. Ja, en dan ben ik waarschijnlijk heel kleinzielig, maar je leven wordt wel beïnvloed.
Ja,
nou,
zeker.
Als je dat nou 6 maanden hebt, hoeveel yellow flags krijg je dan?
Ja.
He, dus ik hou van lekker sporten, boksen, padel ben ik er recent mee gestart. Hardlopen, zwemmen. Als je het allemaal niet meer kan.
Als je een klapvoetje hebt, gaat dat niet.
Nee,
dat
gaat niet.
Nee.
Of uitgaan zijn. Dus ik denk dat yellow flags, dat daar waar Gordon Waddle ooit zei van yellow flags, dan moet je niet aan een lage rug opereren. Mm-hmm. Daar ben ik niet mee eens. En zeker, en als mensen psychogene factoren van tevoren hebben. Dus premorbide voor hun hernia met zenuwpijn. Mm-hmm. Ja, die mensen die aggraveren hun pijnklachten ook nog een keertje. En dan kan je als fysiotherapeut soms helemaal niet alleen af.
Nee.
Maar dan moet je een psycholoog bij.
Absoluut, absoluut. Ja. Absoluut. En ik wil zelf nog toevoegen... ischiologie in plaats van sciatica.
Zullen we dat gewoon invoeren?
Zal ik het eens voorleggen aan de andere gasten... die in wat zij ervan vinden? Kijken hoe
ik
dat
denk
is.
Het ook. En ik zal het ook even goed opzoeken in de naamgeving. Oh, want het gaat zover als de Bijbel, hè?
Ja.
Dus, want Jacob werd in de woestijn... volgens mij was dat Jacob. Dan moet ik uitkijken voor de Bijbeltrouwe lezers. Maar met Jacob...
Hier kan ik je niet helpen,
gevocht,
sorry.
Nee, die vocht met een engel in de woestijn... of de duivel, of wat ik vat. En die kreeg ischias.
Ah,
in de woestijn. En daarna, in de middeleeuwen, werd het heksenshoes genoemd. Dus dan een heks gaf je heksenshoes.
Ja.
En daarna kwam Ischio weer terug. Dat was de term Italië. En waarom het dan sciaticus genoemd? Ik denk dat dat een verandering is geweest door de Anglo-Saxische literatuur.
Zou zomaar kunnen.
En ischias is eigenlijk geen spit.
Nee, zeker niet.
Maar in de huisartspraktijk wordt dat wel vaak.
Maar dat gaat nog 15 jaar duren, hebben we ook begrepen.
Nee, ik denk dat dit zo gaat. Jij dat gaat doen met je andere gasten, alle fysiotherapeuten.
Het zou wel mooi zijn als we dat kunnen deponeren dan. Met betrekking tot onze gezondheid ga ik hem toch een beetje verpesten bij. Want ik wil je danken voor dit gesprek.
Ah, wat aardig. Ontzettend leuk.
Het is
leuk
een
gesprek.
Wijn uit Piemonte. Maar niet de rode variant, witte variant. Heel hartelijk bedankt dat ik hier mocht zijn en dat je ons een kijkje hebt gegeven in je vak en in de afgelopen 40 jaar en de huidige situatie van de neurochirurgie.
Heel veel dank. Dankjewel.